Goedenavond nog eens iedereen. Wat een prachtig lied en wat een uitstekende keuze als inleiding op onze Bijbellezing. We hebben gezongen van de Heer als van Jezus, als onze redder, maar ook als onze schepper. U heb ik lief voor dat wat u schiep. We gaan naar Johannes hoofdstuk 5, het evangelie van Johannes hoofdstuk 5. En we gaan opnieuw op reis, samen met de Heer Jezus, terug naar Jeruzalem, naar aanleiding van een feest. Hè. Vorige keer heb ik u erop gewezen dat een belangrijke karakteristiek, een belangrijke eigenschap in het Johannesevangelie is dat de auteur Johannes heel veel aandacht besteedt aan de verschillende reizen die de Heer Jezus gemaakt heeft, de verschillende bezoeken die hij gebracht heeft aan Jeruzalem, en dit telkens naar aanleiding van een of ander religieus feest. En toen heb ik u erop gewezen dat dat een heel belangrijke observatie is, in die zin dat dat religieus feest waar de Heer naartoe ging, dat hij dat gebruikte als achtergrond voor zijn optreden en vooral ook voor zijn onderwijs, om tegelijkertijd aan te tonen dat hij daar de volledige, de diepere vervulling van dat feest is. Vorige keer, twee weken geleden, zijn we de eerste keer naar Jeruzalem getrokken naar aanleiding van het Paschafeest. En toen zijn we eens gaan kijken, dat Paschafeest, wat is dat? Het dateert vanuit Egypte aan de vooravond van de Exodus uit Egypte. Toen is dat ingesteld. En we zijn toen vooral blijven stilstaan bij de bedoeling van de uittocht en dus ook van dat Paschafeest. Mozes moest naar de farao gaan namens de Heere God en hij moest hem de boodschap overbrengen. En zo zegt de Heere God: farao, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Om mij te dienen. Dus dat is de essentie van de uittocht. Dat is de bedoeling, was Gods bedoeling met de bevrijding uit die slavernij. We hebben gezien dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem over gesproken heeft. In de eerste plaats heeft hij uitgelegd aan Nicodemus dat als je God wil dienen, als je hem echt wil kennen, moet je eerst opnieuw geboren worden. Anders begin er niet aan. En dan, tijdens de terugkeer naar Galilea, moest hij door Samaria gaan. En in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw legde de Heer Jezus uit hoe je de Heere God moet dienen en aanbidden. In geest en in waarheid. Maar ik ga dat natuurlijk allemaal niet herhalen, dat was vorige keer. Even kijken wat er vandaag te gebeuren staat. Op het einde van hoofdstuk 4, van Johannes hoofdstuk 4, merk je dat we ons in Galilea bevinden. Daar is de Heere teruggekeerd vanuit Jeruzalem door Samaria naar Galilea. Als u het laatste vers van hoofdstuk 4 eventjes leest, vers 54, dan staat daar dit: deed Jezus weder als tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Maar dan onmiddellijk, hoofdstuk 5, vers 1, daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Voor de tweede keer gaan we op bezoek in Jeruzalem. Gans hoofdstuk 5 vindt plaats in Jeruzalem, want in hoofdstuk 6 vers 1, daar lezen we: daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. Dus gans hoofdstuk 5 situeert zich in Jeruzalem. Er gebeurt iets heel belangrijks, met name, u ziet het staan, boven hoofdstuk 5 staat er een genezing op Sabbat, de genezing van die verlamde die daar 38 jaar in Bethesda lag te wachten op genezing. De aanleiding van het bezoek in Jeruzalem is opnieuw een feest. Dat zien we in hoofdstuk 5 vers 1. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Maar we worden nu al onmiddellijk met een ernstig probleem geconfronteerd. De vraag is: om welk feest gaat het hier? Want het wordt niet vermeld. Is het Loofhuttenfeest? Is het het Pinksterfeest? We weten het niet. vandaar nu een groot probleem, want vorige keer heb ik u proberen duidelijk te maken dat juist dat feest belangrijk is voor het optreden en het onderwijs van de Heer Jezus, dat hij toont dat hij daar de diepere geestelijke vervulling van is, maar nu weten we niet eens om welk feest het gaat, dus hoe kan ik nu iets over de achtergrond van dat feest vertellen? Een belangrijke vraag is nu natuurlijk, waarom vermeldt Johannes niet om welk feest het gaat? Was de man eventjes verstrooid? Is hij gewoon vergeten om dat erbij te schrijven? Ik denk het niet. Maar het is wel het enige feest. In alle andere gevallen vermeldt Johannes duidelijk om welk feest het gaat. Maar hier specificeert hij het niet. De verklaring is tamelijk eenvoudig. Het gaat deze keer niet zozeer om dat feest, wat het ook geweest is. Het gaat om een ander feest dat elke week plaatsvindt. Kijk naar hoofdstuk 5, vers 10. Hoofdstuk 5, vers 10, nu was het Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tot de genezenen, het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Kijk ook naar vers 16, of vanaf vers 16. Daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. En hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde, en zich dus met God gelijk stelde. We gaan het even moeten hebben over de Sabbat. En de Sabbat hoort echt bij de Joodse feesten. Het wordt elke week gevierd, maar het hoort bij de religieuze Joodse feesten. Ik wil je dat even tonen. We gaan even naar het Oude Testament, naar het boek Leviticus. Waar je een hoofdstuk hebt waar al de feesten mooi netjes naast elkaar opeenvolgend beschreven worden. Dat is namelijk in Leviticus hoofdstuk 23. Kijkt u even Leviticus hoofdstuk 23. En u ziet daarboven staan als titel de feesten. En kijk nu naar de eerste verzen van hoofdstuk 23. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, de feesttijden des Heeren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Heer bedoelt, ik heb ze ingesteld, ik geef ze u, ik heb ze uitgevonden. Vers 3, 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen Sabbat zijn, een heilige samenkomst. Geenerlei arbeid zult ge verrichten, het is een Sabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. Dus in de opsomming van al de verschillende feesten, welk feest wordt als eerste vernoemd? De Sabbat, dus het hoort er absoluut bij. Net als vorige keer toen we het over het Pascha hadden, zullen we opnieuw ons moeten afvragen, ja, wat was nu Gods bedoeling met die Sabbat? Nu, het woordje Sabbat is een Hebreeuws woord, het is een werkwoord dat betekent rusten of zelfs nog iets nauwkeuriger genieten van rust. Want dat is nog een belangrijke extra aanvulling, genieten van rust. Je kan soms ook gedwongen rust hebben, maar dan geniet je er niet altijd van. Maar hier de bedoeling is genieten van rust. Door geen werk te verrichten. Op adem komen. Uitrusten. Nu, als er een verbod op arbeid gegeven wordt in verband met de Sabbat, is het altijd, als je naar andere teksten gaat kijken, naar de context kijkt, gaat het om beroepsarbeid. Dat wat je een ganse week doet om brood te verdienen, om geld te verdienen, wel dan moet één dag in de week, zei de Heer God, zou ik willen dat je daarmee ophoudt, dat je rust, dat je geniet van welverdiende rust, en dat je die dag gaat besteden aan mij. Kijk nog eens naar vers 3. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen Sabbat zijn, een heilige samenkomst, zie je, een heilige samenkomst. De bedoeling was dat ze gingen samenkomen en ja, rond de Heere God eigenlijk en hun tijd die dag aan hem zouden besteden. We gaan eventjes naar Numeri, dat is het boek dat volgt op Leviticus. Numeri hoofdstuk 28. Daar vind je interessant commentaar op die Sabbat. Numeri hoofdstuk 28 gaat over de verschillende offers. Zoals Leviticus 23 over de feestiging, gaat Numeri 28 over de verschillende offers. Waarbij er elke dag in het tabernakel, later in de tempel, elke dag een offer moest gebracht worden. Maar op Sabbat, kijk nu wat er dan moet, vers 9, hoofdstuk 28, vers 9. Op de Sabbatdag zult ge twee gave, eenjarige schapen en twee tienden fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie en het bijbehorende plengoffer. Het is het brandoffer van de Sabbat, op elke Sabbat, boven het dagelijkse brandoffer en het bijhorende plengoffer. Met andere woorden, op Sabbat moesten ze een dubbel offer brengen. Dat wat ze elke dag moesten brengen, maar op Sabbat moesten ze nog een offer bovenop brengen, als speciaal eerbetoon, als speciale viering van die Sabbat. Er zijn ook verschillende psalmen die gecomponeerd zijn naar aanleiding van de Sabbat. Als u bijvoorbeeld kijkt naar psalm 92, dan ziet u dat het duidelijk gerelateerd wordt aan de Sabbat. Psalm 92, vers 1 zegt een psalm, een lied voor de Sabbatdag. Dus het was echt een feestelijke samenkomst waarbij ze niet alleen een extra offer dienen te brengen, maar vooral mochten zingen voor de Heere God, hem groot maken. Een lied voor de Sabbatdag. De Sabbat is een feestdag, een letterlijk feest. Tussen haakjes, het is misschien interessant om ook even te vermelden dat niet alleen Israël een wekelijkse rustdag kende. Maar we weten uit archeologische opgravingen, uit literatuur uit die tijd, dat ook andere volkeren hadden ook regelmatig een rustdag. Maar het grote verschil met Israël had te maken met de motivatie. Waarom hielden andere volkeren ook een rustdag? Omdat bepaalde dagen door hen als ongeluksdagen beschouwd werden. Wat verwachtte hij nu van zijn volk op die Sabbatdag? Wel, God wou hen vooral aan twee belangrijke zaken herinneren. En die twee belangrijke zaken vind je telkens waar de 10 geboden vermeld worden. Want de Sabbat was een van die 10 geboden. Je vindt die 10 geboden 2 keer vermeld. Dat wil zeggen, heel kort na de uittocht, Exodus hoofdstuk 20. Maar dan vind je ze nog eens zo'n kleine 40 jaar later, toen ze op het punt stonden het beloofde land binnen te trekken, in Deuteronomium. Nu gaan we eens in beide 10 geboden gaan kijken wat Gods doel was met de Sabbat. We beginnen in Exodus hoofdstuk 20. Exodus hoofdstuk 20, moet je nu een beetje terugbladeren weer, hè? Meer naar voren. Exodus is het tweede boek in het Oude Testament, na Genesis dus. Exodus hoofdstuk 20. En we lezen vanaf vers 8 waar je het Sabbatgebod voor Israël terugvindt. Hoofdstuk 20, vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hier wordt dat Sabbatsgebod gekoppeld aan de herinnering aan het grote scheppingswerk dat God verricht heeft. God heeft 6 dagen hard gewerkt, zou je kunnen zeggen, toen hij alles gemaakt heeft. Maar op de 7e dag, toen hij zag dat het zeer goed was, toen stopte hij met werken, toen rustte hij en genoot hij van het resultaat van het werk van zijn handen. Dus hier worden we gewezen op de Heere God als oorsprong van het menselijk bestaan. God heeft ook gewerkt om heel die schepping tot stand te brengen. Werken is iets dat wij mensen in principe allemaal kennen. Werken is belangrijk, werken is noodzakelijk. En het resultaat van ons werk kan vaak een bron van vreugde zijn. Ik kan me heel goed inbeelden, bijvoorbeeld nu, we zitten in de oogsttijd. Hè, en de landbouwers zijn volop bezig hè, de maïs binnen te brengen en andere. En de schuren worden volgestouwd met de opbrengst van de oogst. En als ze een goede oogst mogen binnenhalen, dat maakt een mens blij, is het niet? Hè, want dan weet je, je hebt daar al die maanden voor gewerkt. Je hebt er al die inspanning voor geleverd. Hè, en nu eindelijk heb je het resultaat. En dat is vaak een bron van vreugde. Ja. Nu, de Heere God heeft ook gewerkt. En het feit dat u en ik hier vanavond zijn, is omdat wij het resultaat zijn van het werk van de Heere God als schepper. Psalm 139, in de moederschoot hebt gij mij geformeerd. God was betrokken bij dat vormeloze begin van ons. We hebben ons bestaan te danken aan Hem. Hij is uw persoonlijke schepper. Hij heeft u gemaakt. Is dat niet zo om blij te zijn? Stel dat hij u niet gemaakt had. Stel dat je er niet waart. Dat zou nog eens een ramp zijn. Want dan waart je er niet. Dan wist je niks. Je bestond niet. Maar je zijt er. Je zijt het resultaat van het werk van Gods handen. Dat is een reden om echt blij te zijn, om feest te vieren. Want wij mogen dat weten, wij kennen God als onze schepper. Heel veel mensen hebben daar geen flauw idee van. U en ik weten dat. We zijn niet het resultaat van tijd en toeval. Er is iemand die ons uitgedacht heeft. Die ons gemaakt heeft. En ook al is er hier en daar bij sommigen van ons een fabrikagefout. We hebben de belofte dat het allemaal goed komt. Want hij gaat alles nieuw maken. Fabricatiefouten hebben te maken met de zondeval enzovoort, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het komt allemaal goed, maak u geen zorgen. Dus de Sabbat dient in de eerste plaats voor een gelovige Israëliet om aan herinnerd te worden, God is mijn schepper. Ik ben zijn kind, ik ben het resultaat van het werk van zijn hand. Nu gaan we naar 40 jaar verder, toen de 10 geboden opnieuw in herinnering gebracht werden. In Deuteronomium hoofdstuk 5. Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Deuteronomium hoofdstuk 5. En u ziet daarboven staan herinnering aan de wetgeving op de Sinaï. En het Sabbatgebod vinden we in Deuteronomium hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Even kijken wat er nu staat. Vers 12, onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want ge zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Merk je het verschil met Exodus 20? Daar werden we herinnerd aan het scheppingswerk van de Heere God. Maar nu worden we herinnerd aan zijn verlossingswerk. Aan de Exodus uit de slavernij van Egypte. Dus vers 15. Gij zult gedenken, dus gij zult in u herinneren, dat ge dienstknechten in het land Egypte geweest zijn. Dus de Sabbat, Gods doel met de Sabbat, was ten tweede hen herinneren aan hun bevrijding uit de slavernij van Egypte. Hoe God hen daaruit bevrijd heeft. En denk maar eens terug aan vroeger, zegt God. Want in Egypte heb je geen Sabbat gevierd. Daar heb je geen rust gekend. Bij de farao was het elke dag hard werken. Geen sprake van rust. Farao is een slavendrijver. maar God is helemaal anders. Bij hem is er plaats voor rust. En ik denk, als we dat begrepen hebben, hè, dat God rust biedt, ik denk dat het geweldig belangrijk is voor ons nu, zijn kinderen, evangelische christenen, het is belangrijk dat we dat op een of andere manier uitstralen. Ook al hebben we het soms heel druk. Ik heb zelf een tamelijk drukke bediening, maar ik probeer dat vanuit Gods rust te doen. En dat is een hele andere context. Dan geeft u dat rust. Ook al heb je druk, je doet het vanuit Gods rust. Op zeker ogenblik zei de Heer Jezus, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nu moeten wij opletten dat we elkaar niet opnieuw een soort slavenjuk gaan opleggen. Ik weet, er is veel te doen in evangelische kerken. Er is heel veel te doen. Maar doe het vanuit Gods rust. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik denk, hè, dat het een zeer belangrijke opgave is, opdracht is, dat we dat realiseren, dat we dat tonen, dat dat zichtbaar is aan ons. Want de mensen in de wereld hebben meestal geen rust. En het is belangrijk dat ze dat zien bij ons, dat wij rust hebben. Dat we vrede en rust hebben. Dus met de Sabbat worden twee belangrijke thema's verbonden. God als schepper en God als verlosser. Schepper en verlosser. Daarom vond ik dat lied zo prachtig als inleiding, want daar ging het om. We gaan nu terug naar Johannes hoofdstuk 5. En wat de Heer Jezus nu gaat doen, is aantonen dat hij de vervulling is van de Sabbat. Dat hij verlossing brengt en dat hij ook als schepper leven brengt. Terug naar Johannes hoofdstuk 5. Eerst gaat de Heer Jezus zich openbaren als verlosser. En hij gaat dat doen door middel van de genezing van die verlamde te Bethesda op de Sabbat. Johannes hoofdstuk 5. Vers 2. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieke, blinde, verlamde en verschrompelde die wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad, dan bewoog het water en wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Dus voor alle duidelijkheid, we bevinden ons in Jeruzalem op een speciale plaats met de naam Bethesda. Bethesda is een Hebreeuws woord, dat betekent letterlijk huis van barmhartigheid. Huis van barmhartigheid. Een beetje een vreemde naam, zou je kunnen zeggen, voor een dergelijke plaats vol miserie. Merk op, het gaat hier niet om een ziekenhuis. Hier is nergens sprake van medische verzorging. Het gaat alleen om een waterbron met blijkbaar een geneeskrachtige werking, waarbij sommigen dit relateren aan een tussenkomst van een engel, maar ik ook op staat tussen vierkante haken, dus we zijn niet 100% zeker of dat origineel bij de tekst hoorde. Maar goed dan ook, men lag daar te wachten op een of andere wonderlijke genezing. Vandaag zouden we dit een soort van kuuroord noemen. Hoewel er aan de andere kant weinig sprake is van genezing, de plaats is letterlijk gevuld met zieke mensen. Vers 3, daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden. En er was zelfs iemand die daar al 38 jaar lang lag te wachten. Vers 5, daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Kijk wat er gebeurt. Vers 6, hem zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? En de zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij zodra er beweging komt in het water in het bad te werpen en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Merk vooral zijn hopeloze situatie. Hij is verlamd Hij ligt op een matras. Als hij naar dat water wil gaan, dan moet hij als het ware op handen en voeten, moet hij vooral met zijn handen zich voortduwen. Maar dan begrijpt u, hè, anderen zijn dan veel beter te been. En de man, de arme sukkelaar, hij heeft geen schijn van kans. Ik heb geen mensen, zegt hij. Dat is een van de meest triestige uitspraken in de Bijbel, wat mij betreft. Kun je je dat voorstellen? Ik heb geen mens. Wat een uitzichtloze, wat een hopeloze, wat een trieste in trieste situatie. Merk ook op dat toen de Heer Jezus daar langskwam in Bethesda en die man aansprak, wat voor dag was het? Sabbat. Probeer je nu eventjes te verplaatsen in de situatie van die zieke man op zijn matras daar. En stel jezelf even de vraag, wat voor Sabbat was dit voor die zieke man? Een rustdag? Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Elke dag was voor hem een rustdag. Hij lag elke dag op die matras. Van rust geniet je pas echt als je gewerkt hebt, als je inspanningen geleverd hebt, dan geniet je van rust. Maar iemand die gedwongen dag in dag uit op een bed ligt, die geniet niet van rust. Dat is gedwongen bedrust, dan wil je veel liever werken, vraag maar aan zieke mensen. Zouden liever niet in dat bed liggen. En als deze man al eens nadacht over de betekenis van de Sabbat, hoe denkt u dat hij zich moet gevoeld hebben? We hebben gezien dat de Sabbat herinnert aan de verlossing uit de slavernij van Egypte. Maar was zijn situatie geen... ook geen ernstige vorm van slavernij, elke dag gekluisterd aan dat bed, gevangen in zijn ziekte. En je kan je afvragen, wat ben je dan met een bevrijding uit Egypte, als je daarna gevangen ligt op je bed? Wat voor vrijheid is dat dan? En ten tweede hebben we gezien dat de Sabbat ook herinnert aan de Heer God als schepper van het leven. En dat de Sabbat daarom de ideale dag is om hem te loven, te prijzen, te danken, psalmen te zingen, vanuit die levensvreugde. Deelnemen aan een heilige samenkomst in de tempel, een offer brengen, liederen zingen. En deze arme sukkelaar kon helemaal niet naar de tempel gaan. En wat voor reden zou hij gehad hebben? Om God te danken voor zijn leven. Want wat voor leven was dit? Elke dag op een matras liggen wachten te midden van een ganse groep andere zieken, wachten tot het water ooit in beweging komt, en dan nog geen schijn van kans maken. Vers 8. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op, en wandel. En terstond werd de man gezond en hij nam zijn matras op en ging zijn weegs. En hier zie je al hoe Christus toont dat hij inderdaad de vervulling van de Sabbat is. De genezing van die verlamde man is een verlossing uit een hopeloze situatie die je kan vergelijken met de situatie destijds van Israël in Egypte en toen ze plots allemaal naar het beloofde land mochten gaan. Verlossing uit een uitzichtloze situatie. En nu voor het eerst na 38 jaar kan de man Sabbat vieren in de tempel en dat doet hij ook ogenblikkelijk. Kijk naar vers 14. Vers 14, daarna vond Jezus hem in de tempel. Wel, dat is de beste plaats waar je naar je verlossing naartoe kan gaan, toch? Zeker als het Sabbat is. Ik denk dat de man vol blijdschap, vol vreugde, vol dankbaarheid moet gedacht hebben, waar heren, nu ga ik naar uw tempel. Want nu heb ik reden om blij, reden om dankbaar te zijn. Nu was het voor het eerst echt Sabbat voor hem. Maar tot mijn spijt moet ik u zeggen dat niet iedereen even blij was met heel deze situatie. Kijk naar vers 10. Nu was het Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tot de genezenen, het is Sabbat En dan moogt gij uw matras niet dragen. Zie je, de viering van de Sabbat werd jammer genoeg door die fariseeën en schriftgeleerden helemaal verkeerd begrepen. Wat die man doet is met die matras naar huis gaan, dat heeft toch niks te maken met beroepsarbeid? Maar zij leerden een absoluut verbod op het verrichten van enige prestatie, maakt niet uit wat. En daardoor maakten ze van de Sabbat gewoon een karikatuur. Vers 11, nog hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. Ik vind zijn verdediging prachtig, ik vind zijn verdediging logisch. Iemand heeft hem genezen, iemand heeft hem bevrijd uit een uitzichtloze situatie, wel moet die man gedacht hebben, wie de macht heeft om dit te doen, heeft wat mij betreft ook gezag om mij een dergelijk bevel te geven. En jullie kunnen mij vertellen wat je wilt, maar jullie zijn mij nooit komen helpen hier. Jullie zijn mij nooit komen helpen Sabbat vieren. Nu kan ik voor het eerst Sabbat vieren. Vers 12, ze vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga uw weegs. En de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Een nieuw element voor de aanklagers. Ze merken nu op dat het maar liefst om twee inbreuken gaat op de Sabbat. Niet alleen die man die ze betrapt hebben op het dragen van zijn matras, maar blijkbaar is er nu ook een genezing verricht op Sabbat. Dus een dubbele inbreuk. Je zou je ook kunnen afvragen dat wat zij nu aan het doen zijn, optreden als aanklagers, is dat ook niet werken op Sabbat? Maar dit terzijde. Vers 14. Daarna vond Jezus hem in de tempel en hij zei tot hem, zie, je zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. En hier wijst de Heer op een belangrijk risico, op een ernstig gevaar, dat je kan lopen na een genezing. Ziekte kan absoluut hoor, zeer problematisch zijn, maar is leven in zonde, is dat niet veel ernstiger? En je zou je de vraag kunnen stellen, wat ben je met een genezing als je daarna dan verder in zonde gaat leven? Wat voor zin heeft dat dan? En tegelijkertijd denk ik, mag ik zeggen, dat de situatie van die verlamde eigenlijk een zeer mooie illustratie is van de illustratie van elke mens in deze wereld. Verlamd door zonde. Zodat ze geen rust vinden in God, zodat ze geen blijdschap, geen dankbaarheid ervaren. En daarom kent God tot nu toe zelf ook geen rust. Vers 15. De man ging heen en zei tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Als verlosser om mensen die verlammende zondesituatie te bevrijden, om hen nu een echt leven te geven. Goed, Christus heeft zich openbaard als verlosser, die iemand uit een uitzichtloze situatie kan verlossen, daar dient de Sabbat voor. Nu gaat hij zich openbaren als de bron van het leven, als de schepper. Hij is niet alleen verlosser, hij is ook schepper. We kunnen niet gans de rest van hoofdstuk 5 in detail behandelen. Ik ga me beperken tot een kleine selectie en u een aanzet geven om er zelf verder mee aan de slag te gaan. Kijk bijvoorbeeld naar vers 21. Vers 21, gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Het doel van de Sabbat was niet alleen gelovige Joden eraan herinneren hoe de Heer God hen uit de slavernij van Egypte verlost had, maar Het doel van de Sabbat was hen ook er elke week opnieuw aan herinneren dat God hun schepper is. Dat hij de schenker is van het leven. De schenker van het leven. En wat een uitspraak vinden we hier in vers 21. Gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Kijk, iemand genezen van een 38-jarige verlamming, dat is sterk, maar dit gaat veel verder op. Zo doet hij leven wie hij wil. Maar wat bedoelt Christus met doen leven? Over welk leven heeft hij het? Nou, kijk eerst naar vers 25 tot 26. Vers 25, voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Maar kijk nu ook naar vers 28 en 29. Vers 28, verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Dus in beide teksten gaat het over leven, over de Zoon die macht heeft om leven te geven. Maar gaat het in beide teksten om hetzelfde soort leven? Ik zie een belangrijk verschil. Terug vers 28. Vers 28. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Hier lijkt het me heel duidelijk te gaan op wat je zou kunnen noemen opstandingsleven. Het gaat om mensen die gestorven zijn, die in een graf liggen. Maar de ure komt, zegt de Heer Jezus, dat de doden mijn stem zullen horen en ze gaan er allemaal tot leven komen. En een verschil daarna, de ene zullen uitgaan tot de opstanding ten leven, de andere tot de opstanding ten oordeel. Hier gaat het dus om leven na de dood. Opstandingsleven. Dan kijk nu naar vers 25. Vers 25, voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen zullen leven. De ure komt en is nu, dus niet ergens in de toekomst. Nu, zegt hij. Dus het gaat hier in vers 25 niet over mensen die in een graf liggen, het gaat om mensen die geestelijk dood zijn. Dus geen opstandingsleven, maar geestelijk leven via de wedergeboorte. Want inderdaad, pas na je wedergeboorte, als je nieuw leven gekregen hebt, dan pas kun je echt Sabbat vieren. Dan kun je, hebben we vorige keer gezien, de Heer God aanbidden in geest en in waarheid. En dan maakt het niet uit op welke plaats je u bevindt, maakt het niet uit op welke dag het is. Voor wedergeboren christenen is het elke dag Sabbat. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament nergens het Sabbatgebod herhaald vindt voor christenen. Het is alle dagen Sabbat. De Sabbat is volledig vervuld in de persoon van de Heer Jezus. Tussen haakjes, merk op dat Christus niet alleen de schenker is van leven, maar dat hij ook rechter is. Vers 21, gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat alle de Zoon eren gelijk ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Vers 27 ook. Vers 27. Hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Het is om als rechter op te treden. Omdat hij de Zoon des mensen is. Dus hij die ons het leven gegeven heeft, zal ook op zekere dag ons ter verantwoording roepen en vragen wat we met dat leven gedaan hebben. Goed. De Sabbat is vooral een voorafschaduwing van de Heere Jezus zelf. Paulus heeft dat zeer goed begrepen. In zijn brief aan de Colossense in hoofdstuk 2 schrijft hij in vers 16, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten of drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus dankzij Christus is het elke dag sabbat voor u en voor mij. Hij is onze verlosser, hij heeft ons verlost uit een uitzichtloze situatie, hij heeft de zondemacht gebroken in ons. Ten tweede, hij heeft zich geopenbaard als schepper, als drievoudige schepper. De eerste keer heeft hij u geschapen, uw fysieke lichaam, Psalm 139, hij heeft u gevormd in de moederschap. De tweede keer heeft hij u nieuw leven gegeven, toen u nog geestelijk dood was. U bent opnieuw geboren geworden. Hij stond aan uw levensdeur, hij klopte aan uw levensdeur. Godzijdank, u hebt zijn stem gehoord en u hebt de deur geopend, is binnengekomen en u bent tot leven gekomen. En een derde, hij zal de derde keer als schepper optreden bij de wederkomst. En al degenen die in Christus gestorven zijn, schrijft Paulus, zullen het eerst opstaan. Ja. Ik heb u vanavond erop gewezen dus dat de Sabbat zijn vervulling vindt in Christus. Vandaar dat Christus kan zeggen, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik hoop dat u allemaal die rust mag ervaren. Dat is een zeer belangrijk onderdeel van ons Christen zijn. Maar mag ik u tot slot ook erop wijzen dat er ook nog een toekomstige rust op ons ligt te wachten. Ik wil eindigen met u dat even te tonen in de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4. We mogen dankbaar zijn voor al de rust die we nu al ervaren, maar er ligt nog veel meer te wachten op ons. Hebreeën hoofdstuk 4, en ik weet, dit is een beetje een moeilijke tekst, maar ik ga proberen om het u toch uit te leggen. We gaan hem eerst eens lezen, die tekst. Hoofdstuk 4, Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, maar het woord, het prediking, was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. En toch waren ze een werken van de grondlegging der wereld afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, God rustte op de zevende dag van al zijn werken, en hier wederom, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden als hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden, indien ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Het blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijnen. Dat is een moeilijke tekst, vind je niet? Een moeilijk bijbelgedeelte. Het probleem daarbovenop is dat het niet altijd, moet ik u tot mijn spijt zeggen, even nauwkeurig vertaald is. Maar goed, we gaan even kijken. We gaan proberen eens de gedachtegang te volgen. We beginnen dus in vers 1 natuurlijk. Hè. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. De auteur van deze brieven, van ik geloof dat het Paulus is, hè, richt zich hier tot christenen met een Joodse achtergrond, met Joodse wortels. Vandaar dat het noemt de brief aan de Hebreeën. Hebreeën is een andere naam voor Joden, maar hier in dit geval Joden die zich bekeerd hebben, tot Christus. En hij wijst erop dat er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat. Nu, een belofte betreft altijd de toekomst, anders zou het geen belofte zijn. Een belofte spreekt altijd over iets wat later gaat gebeuren. Wel, laat maar zeggen dat het Paulus is. Hè. Wel, zegt Paulus, besef goed dat hoewel je u nu bekeerd hebt, en hoewel je dus nu al heel wat rust in Christus gevonden hebt, dat er nog een belofte om tot zijn rust in te gaan bestaat. Hou daar rekening mee. Zijn rust is hier Gods rust. Gods rust, zoals we het beschreven vinden in, op de eerste bladzijde van de Bijbel, toen hij 6 dagen in 6 dagen alles geschapen heeft en op de 7e dag rustte God. Hij zag dat het allemaal zeer goed was. God genoot van het resultaat van zijn werk. Het scheppingswerk was af. Wel, zo ligt er op u ook iets te wachten, lees ik hier. Voor u geldt ook een belofte dat je ook tot die rust, die volmaakte rust, zult ingaan. De rust die bij God zelf gevonden wordt. Vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, die evenals hun, dat is het volk Israël, waar in de vorige verse over naar verwezen wordt. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging. Hier worden twee groepen met elkaar vergeleken. Enerzijds de lezers, de geadresseerden van die brief, christen-joden, en anderzijds hun voorvaderen, Israëlieten, die je hier vermeld vindt als evenals hun. Beide hebben een evangelie te horen gekregen. Ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun. Beide hebben een blijde boodschap te horen gekregen. Voor de Israëlieten was dat het beloofde land, die daar lag te wachten, een land dat overstroomde van melk en honing, andere prachtige vruchten. En voor ons christenen, het evangelie, ja, dat moet ik u niet meer uitleggen. Maar nu gaat het vooral, dat stukje van, dat er op ons ook iets te wachten ligt. We zijn verlost uit de slavernij en we zijn onderweg, net zoals Israël onderweg was. We zijn onderweg naar onze eeuwige bestemming, naar ons beloofde land, een land van rust. Maar we zijn onderweg. We gaan later delen in Gods eigen rust. Na volhardend discipelschap, gaat nu vaak gepaard met moeite, met lijden, met tegenstand, vervolging soms enzovoort. Nu, de belofte gaat alleen in vervulling als aan een belangrijke voorwaarde voldaan is. Namelijk dat je reageert op de belofte met geloof. En daar is het bij de Israëlieten in de woestijn fout gelopen. Vers 2, ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging die bij hen hoorden. En daarom zijn ze allemaal gestorven in de woestijn en zijn ze niet het beloofde land ingegaan, is de belofte niet vervuld. De voorwaarde is geloof. Vers 3. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen zij, die Israëlieten, tot mijn rust ingaan. Een iets duidelijke vertaling van vers 3, volgens mij luidt als volgt. Wij echter die tot geloof gekomen zijn, gaan tot de rust in waarvan hij gesproken heeft. Wij zijn tot geloof gekomen. Wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Dus dat is een geweldige bemoediging voor u en voor mij. Wij zijn tot geloof gekomen. Die rust wordt ons aangeboden in de vorm van een belofte. Maar je bent tot geloof gekomen. Dus je mag weten, die belofte zal in vervulling gaan. Maar hou er rekening mee. De rust die je nu ervaart, is nog niet het volledige pakket. Het is nog een belangrijk deel, met name de rust van God zelf. De scheppingsrust, noem ik het dan maar. Ligt nog op u en mij te wachten. Vers 3, wij gaan tot de rust in. Dat is een geweldige bevestiging. Wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Want bij hen was er geen geloof. En toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed. Een iets duidelijke vertaling van dat laatste zou zijn, terwijl nochtans zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed waren. Met andere woorden, Gods rust is effectief beschikbaar. Dit is niet iets dat uit de lucht gegrepen wordt. Terwijl nochtans zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed zijn. Gods rust is niet iets utopisch. Nog eens, het gaat om het delen, het gaat om het genieten van Gods voltooide scheppingswerk. Vers 4, want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken, God rustte op de 7e dag van al zijn werken. Ja. Dus genieten van Gods voltooide scheppingswerk, wat we nu nog absoluut niet te volle kunnen doen. Later zal dat wel zo zijn. Dat wil zeggen zonder moeite, zonder zorgen, zonder strijd, zonder problemen. Want die horen nu nog altijd bij de christelijke wandel. Dus er is nog geen echte absolute rust. Vers 5, en hier wederom, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Opnieuw een bevestiging dat hoewel de rust beschikbaar was, het niet gerealiseerd werd bij de Israëlieten, omdat het niet met geloof gepaard ging. Vers 6, aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast. Dit is echt geen goede vertaling. Dat is een van de weinige keer dat ik dat van deze vertaling moet zeggen, maar dit is geen goede vertaling. Want zoals het hier staat, aangezien nog te wachten is, dat zit heel veel onzekerheid in. Van ja, we zullen het nog moeten afwachten, hè? Ik bedoel maar. Hè? We zullen zien, hè? En dat is niet wat er bedoeld wordt. Dit is echt geen goede vertaling. Hè? Letterlijk, als ik het letterlijk vertaal, het is jammer, het Grieks is een beetje ingewikkeld hier, maar als je het letterlijk vertaald is, daar dus overblijft dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Dat is wat er letterlijk staat. Daar dus overblijft dat sommigen tot de rust zullen ingaan. En dat is niks van onzekerheid, dat is een absolute zekerheid. De Willibrod-vertaling heeft dat zeer goed begrepen. Zij vertalen, het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan. En dat is exact de bedoeling van de term. Dus niks onzekerheid. Het staat vast dat daar een rug is. Ook de nieuwe Bijbelvertaling verdient hier een dikke pluim. Ik heb soms kritiek op de nieuwe Bijbelvertaling, maar als het goed is, moet je het ook kunnen zeggen. Hè? En hier vertalen ze evenzeer als de Willibrod-vertaling prachtig. Zij vertalen, het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En dat is exact de bedoeling. Een verzekering van die rust is effectief beschikbaar. En die zult u, als u nog even geduld hebt, zult u die ervaren. Een extra bevestiging vind je in vers 7. Hij stelt wederom een dag vast heden. Als hij door David na lange of na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. De Israëlieten waren niet echt de rust ingegaan. Want na de intocht, een paar honderd jaar later, roept David hen op om ernst te maken met Gods woord om tot de rust in te gaan. Dus de conclusie is, de intocht onder Jozua kon nooit de vervulling zijn van die rust. Anders zou het een beetje gek zijn dat David een paar honderd jaar later opnieuw oproept om tot die rust in te gaan en ernst te maken met Gods woord. Kan je dat volgen? Vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij via David dan en niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk van God. Dus er ligt nog effectief een geweldige Sabbatsrust op ons te wachten in de toekomst. Hè? En wij mogen vooruitzien naar de vervulling ervan. Hè? Wij mogen ons daarin verheugen. Hè? Maar die volle rust is nog toekomstig. Vers 10. Want wie tot zijn, tot Gods rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijnen. Zie je, op dit moment zijn we nog lang niet tot rust gekomen van onze werken. Als discipelen van de Heer is het de bedoeling dat we hem dienen met de gaven die we gekregen hebben. En daar komt soms heel wat werk bij kijken. Dus rust? Nee. Vanuit zijn rust mogen we werken, maar de echte rust zoals God die ervaarde na de schepping, die ervaren wij op dit moment absoluut nog niet. Maar we gaan ze in de toekomst gaan we het meemaken. En dan kan je, ik weet niet wat ik me moet bij voorstellen. Hè? Maar probeer dat maar. En zij weten, het is allemaal volbracht. Hè? Denk aan de laatste woorden van de Heer Jezus. Wat een opluchting, het is volbracht. Dat waren zijn laatste woorden. Hè? En zo zal het bij ons ook zijn. Op zeker ogenblik hè, zullen we kunnen zeggen, wel heren, ik ben aan het einde gekomen. Zoals Paulus schrijft, is een laatste brief, hè. Ik heb mijn loop ten einde gelopen, ik heb het geloof behouden, voort ligt voor mij gereed de krans enzovoort. U kent die tekst in 2 Timotheus. Wel, dat geldt voor u en voor mij ook. Hè. Er komt een dag dat onze taak hier ten einde is. Hè, dat je echt op pensioen mag gaan, weet je wel. Maar dan in de hemel, de hemelse rust. En ik weet niet, gewoon het is moeilijk om je dat voor te stellen. Hè. Dat je dan weet van, kijk, nooit meer zorgen. Nooit meer moeite. Nooit meer twijfel. Nooit meer strijd. Nooit meer, hè? Ik bedoel, nooit meer, hè? De ganse eeuwigheid lang, hè? Kan je je voorstellen nu, hè? Dan is het echt volbracht. En dan is het genieten. Genieten van het werk dat God dan voor ons volbracht heeft. De Bijbel eindigt met die stad met paarlen poorten, met die gouden straat enzovoort. Dat is onze eeuwige verblijfplaats. Nu, weet je, dat zijn vergelijkingen, hè. De werkelijkheid zal het nog verre overtreffen. Wees daar maar zeker van. Maar vooral die rust, dat weet ik zeker, die rust zal indrukwekkend zijn. Indrukwekkend. Weten dat je nooit meer zorgen moet maken. Nooit meer, hè? Nooit meer zorgen. Nooit meer pijn. Nooit meer lijden. Nooit meer verdriet. Nooit meer tekort om het even wat, hè? Echte rust die je totaal in beslag gaat nemen. Weten, het is volbracht. Ik ben waar ik moet zijn en niets of niemand kan die rust nog ooit storen. Nu kan ik ten volle genieten van de Heere God zelf, mijn schepper en mijn verlosser. Dat is Sabbat. Heb je begrepen wat Sabbat is? Dat is Sabbat. Nu, we vieren elke dag als Christus Sabbat, maar de volle Sabbatsrust, dat is nog voor straks. Maar het komt. Even geduld nog. Goed, we gaan samen danken ervoor. Vader in de hemel, wat is uw verlossingswerk toch indrukwekkend. Het is niet alleen maar de zondeschuld die verheffend is, het is zoveel meer, Heer, wat u voor ons gedaan hebt. En straks als hoogtepunt, als climax, zult u ons invoeren tot uw eigen rust, waar we volkomen tot rust zullen komen. En genieten van u ten volle, zonder enige belemmering, zullen we u zien als verlosser, als schepper, en we zullen u loven en prijzen. En zo begrijpen we inderdaad, Heren, die vermelding in Openbaring, dat die oudsten hun kronen nederwierpen voor uw voeten, voor de troon. Hoe zouden we dan nog een kroon op, of wat dan ereteken ook, durven in uw aanwezigheid te dragen, als u het allemaal voor ons gedaan hebt. En als wij dan op de koop toe dan ook beloond worden met uw eigen rust. Dank u, Heer, dat voor ons de Sabbat vervuld is in u. Maar dank u ook voor die belofte dat er nog een Sabbatsrust op ons ligt te wachten als u terugkomt. Wat een dag zal dat zijn. We loven en we prijzen u daarvoor. Amen.